Ik ben ontzettend dankbaar dat we de Bijbel hebben ontvangen. Want vanmorgen, toen we zo aan het bidden waren samen, voor deze samenkomst, toen viel me eigenlijk op dat als we bidden en we zouden Gods woord niet hebben, dan zou ik niet de woorden vinden om te beschrijven wat ik eigenlijk ervaar in mijn relatie met de Heer Jezus. Als we de Bijbel niet zouden hebben en we zouden de Heer Jezus willen aanbidden, en we zouden die woorden niet kennen die er zo beschreven staan in de Bijbel, dan zouden we eigenlijk als armoedzaaiers voor God staan en niet weten wat we zouden moeten zeggen. En ik wil vanmorgen een begin maken met een hele reeks van preken. Dat zal denk ik wel enkele weken of zelfs misschien wel maanden. Ik weet nooit hoe lang het duurt als je met een serie begint. Maar ik wil heel erg graag met jullie in dit jaar lezen uit het boek van de Colossenzen. Die brief die Paulus geschreven heeft aan de Colossenzen. Daar wil ik vanmorgen een begin mee maken. Maar wat er eigenlijk zo centraal staat in de Colossenzenbrief, en ik denk dat naast de Efezebrief, de Colossenzenbrief daar echt bij uitstek eigenlijk geschreven is. Dat is over wat ik daar heb neergezet. De soevereiniteit van de Heer Jezus in alle dingen. Zijn soevereiniteit. En daar wil ik vanmorgen wil ik een overzicht geven over het boek. Over die brief die Paulus geschreven heeft aan de Colossenzen. Iets dat jullie een overzicht krijgen. En dan zullen we op het einde van de preek, zal ik dan iets nader ingaan op de jaartekst. Die komt uit de Colossenzenbrief. Want elk jaar bidden we als gemeente voor een tekst die ons begeleidt in dit jaar. En vragen we de Heere God, Heer, wil u iets geven om wat we dit jaar echt als leidraad mogen hebben? En de tekst die we zo dadelijk zullen lezen, de jaartekst voor ons als gemeente, die komt ook uit de Colossenzenbrief. Maar allereerst wil ik zo God vragen voor vrijmoedigheid en dat we echt in die rust mogen komen, in die stilte, om naar zijn woord te luisteren. Vader in hemel, wil u bidden dat onze gedachten stil worden. Dat we zo die diepe vrede van u mogen ervaren. We willen u zo bidden, Heer, dat u wilt spreken door uw woord heen. We willen u zo bidden, Heer, dat het niet alleen ons verstand bereikt, maar ons raakt in onze harten. Zodat we veranderen van binnenuit. Ik wil u zo bidden dat ons spreken echt niet zouteloos zal zijn, maar ook ons horen niet. Moet ze denken ook toen we over zo de zaaier hebben gesproken vorig jaar, hoe belangrijk het is om toe te zien hoe we horen. Dat we gespitst zijn wat u wilt zeggen. Vader, we willen u zo bidden dat we niet zo onderuit zakken om te kijken wat er nu gaat gebeuren vanmorgen. Maar we willen u bidden dat we op het puntje van de stoel gaan zitten om ons geconcentreerd naar u toe te wenden. Vader, deze week trof me een tekst uit de Korinthebrief dat het preken niet alleen is voor de gemeente, maar ook voor uw aangezicht. En zo wil ik ook staan voor uw aangezicht en echt beseffen, de Heer, dat ik niet alleen voor de gemeente spreek, maar ook voor uw aangezicht. Wil u het echt zo zegenen? In de naam van uw Zoon Jezus Christus, tot eer en lof alleen van hem. Tot eer en glorie, tot aanbidding van hem. Dat bidden we zo in Jezus' heilige naam. Amen. Jaartekst, als je het boek van de Colossenzen of het brief van de Colossenzen eens wilt opslaan. Ik heb de meeste teksten heb ik ook op sheet gezet. Maar het is een heel bijzondere tekst die God ons zo gegeven heeft voor dit jaar. En dat is uit Colossenzen 2, vers 6 en 7. En daar staat dan: nu gij Christus Jezus, de Heer, aanvaard hebt, wandelt in hem. geworteld en dan opgebouwd wordend in hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging. Prachtige tekst, nog eens. Nu gij, Karel en Tineke en Rietje en Dick en Linda en Andrea en Johan en Siets en Hanneke en Ger en Henk. Nu gij, Christus Jezus, de Heere aanvaard hebt, wandelt in hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging. Ik hoop echt dat deze tekst ons zal begeleiden, en ik zal er zeker een paar keer over spreken, maar dat we daar dat het ons diep zal raken en ons zal veranderen. Zoals ik al zei, zal ik de komende weken dus over deze brief eigenlijk spreken. En het is zo bijzonder dat Paulus, die schrijft ook al direct in het begin van deze brief, dan begint hij eigenlijk al te spreken over aan de heilige en de gelovige broeders in Christus. Vrede zij u van God onze Vader. En er is als je zo in de commentaren zo leest, en ik ben nu ongeveer in 2 weken elke dag met deze brief ben ik zo bezig geweest om het overzicht te krijgen. Wat is nu eigenlijk de essentie? Wat is de hele context? Waarvoor is deze brief geschreven? Waarom is deze brief geschreven? Wat wil Paulus eigenlijk duidelijk maken? Wat staat er eigenlijk centraal in deze brief? Dan kom je tot de wonderbaarlijke ontdekking dat er echt geen enkele brief eigenlijk is waarin die soevereiniteit van Jezus zo centraal staat als in deze brief. Efezebrief is ook zo, maar de Colossensebrief bij uitstek, daar wordt zo benadrukt dat Jezus soeverein is. Dat hij de almachtige is, de alomtegenwoordige, de alwetende. Het is zo dat je zult ook zien deze morgen, als ik dan even een overzicht geef, en het zijn heel wat punten wat ik geef, die dus als overzicht dienen, zodat je een indruk krijgt van waarom en hoe is deze brief nu opgebouwd. En dadelijk zullen we ook zien waarom dat het zo is geschreven. En dan ga ik even naar de jaartekst om iets daarover te zeggen. En dan de komende weken, dan hoop ik dat je je met mij kunt verheugen om echt deze brief eens echt uit te diepen. Ik wil eigenlijk deze brief zo uitdiepen dat het heel kort bij ons komt. En dat we onder de indruk komen van de majesteit van de Heer Jezus. Als ik iets verlang ook voor deze gemeente, voor ons als gemeente hier in deze omgeving, dat is dat we bekend staan als mensen die God vrezen. Vrezen in de zin van een diep ontzag hebben voor God. En dat we bekend staan als mensen die de Heer Jezus echt zien als een God en soeverein God. Gekruisigd voor onze zonden, opgestaan. En dat we met hem gezeten zijn in de hemelse gewesten. Dat alle zegeningen in hem eigenlijk vervuld zijn. En dat de volheid van God eigenlijk ook in hem lichamelijk tegenwoordig is en was. De sleutelvers in dit boek, dat is Colossense 2, vers 9 en 10. Daar gaat het eigenlijk om. Dat is de sleutel. Als je een boek leest en bestudeert, dan staat er heel vaak een sleutelvers. Dat is de kern. De kern van een boek zie je vaak dat er zo'n vers is. En rondom dit vers is eigenlijk het hele boek opgebouwd. Daar wordt het eigenlijk naartoe geschreven. En als dat vers dan komt, wordt het verder, uitgediept. En Colossense 2, vers 9 en 10, daar staat dan, want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij hebt de volheid verkregen in hem, die het hoofd is van alle overheid en macht. Zo prachtig dat Paulus hier schrijft, dat in Jezus woont de volheid der Godheid lichamelijk. In hem, hij, zo staat er in de Hebreeënbrief, is de afdruk van het wezen van God. Wil je God leren kennen, dan zal het zo moeten zijn dat je Jezus Christus moet leren kennen. Er is geen enkele andere weg om God te kunnen leren kennen dan door Jezus Christus. Om die intimiteit en met kennen, daarmee bedoel ik eigenlijk niet weet hebben van. Het kennen van God, dat wil eigenlijk betekenen dat je een intieme omgang hebt met God. Dat je een intieme relatie hebt met hem. Dat je met hem, ja, in hem beweegt en leeft en ademt. Dat je elke morgen met hem opstaat en elke avond met hem naar bed gaat. En dat je overdag met hem steeds, elk ding wat je eigenlijk doet, dat je dat doet in de afhankelijkheid van hem. En wil je zo'n leven leiden wat zo vol is met zijn heerlijkheid, dan zul je de Heer Jezus moeten leren kennen. Want dat is hetgene wat Paulus hier schrijft. Hij zegt, want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij hebt die volheid verkregen. Moet je voorstellen, wij hebben deze volheid verkregen in hem. En daar gaat deze brief eigenlijk over. Dat is iets heel unieks. Je moet dus beseffen dat wij de volheid in hem verkregen hebben. Wat voor een volheid is dat? Worden we dingen genoemd in deze brief. Het eerste is de volheid van wijsheid. Dat staat in hoofdstuk 1, vers 9. Dan de volheid die aanwezig is in Christus. Daar zal ik later op terugkomen. De volheid van inzicht. De volheid der Godheid. De volheid die we in Christus bezitten. Colossenzen 2, vers 10. U moet zich niet zo verwonderen als ik veel punten aanhaal deze keer. Maar het gaat gewoon dat je het dus laat inwerken en onder de indruk komt wat deze brief eigenlijk vertelt. Ik kan niet op elk punt ingaan, dat zal ik in de komende weken doen. Maar het gaat voor mij nu op het moment om dat je een overzicht krijgt hoe rijk dat het is in Christus. Weet je, het is zo dat die volheid en die grootheid van Jezus, als je daardoor diep geraakt wordt, dan zul je ook groeien in een verlangen naar hem. En dan zul je ook groeien in intimiteit. Het is zo prachtig als er zo beschrijvingen staan in deze brief. Daar staat als eerste is er bijvoorbeeld dat hij het hoofd is van alle overheid en macht. Jezus staat boven alle geestelijke overheden en machten. Hij heeft deze overheden en machten aan het kruis verslagen en onderworpen. Deze brief, daarin laat Paulus eigenlijk zien, Jezus is het hoofd van alle overheid en macht. Het tweede is dat hij zegt, hij is de Heer van de schepping. In hem zijn alle dingen geschapen. Hij staat boven de schepping. Het diepste wat hier beschreven wordt is eigenlijk dat de bestaansreden van u en mij, die heeft zijn bestaan in hem. De reden van de schepping, alles wat geschapen is, is ter wille van hem en door middel van Christus tot stand gebracht. Dat is zo diep. Dat is zo diep. Hij is de grondlegging van het verzoeningswerk. Ik vond het zo bijzonder dat Sietse daarop inging vanmorgen. Hij is de verlosser en de verzoener van de gelovigen. Hij is de verlosser en de grondlegger van het verzoeningswerk. Het vierde is dat hij niet alleen het hoofd is van de schepping, maar hij is ook het hoofd van de gemeente. Zonder hoofd zou de gemeente niet, zonder het hoofd kan een lichaam niet functioneren. Het hoofd bestuurt het lichaam. En in deze brief, daar zegt Paulus, die zegt, Jezus is het hoofd van de schepping. Hij is het hoofd van de gemeente. Jezus is het fundament voor de hoop van de gelovigen. En ik weet dat ik jullie nu heel veel informatie geef en dat je bijna niet kunt verwerken, maar je moet gewoon eens zo terug gaan kijken en dit gewoon eens over je heen laten komen. En zeggen van, Jezus, hij is het hoofd van alle macht en van alle overheid. Dat betekent, zoals vanmorgen geborgen ook gebeden werd, dat we geborgen zijn in zijn hand. Het is zo prachtig om te beten van, Heer, door u, alleen door u, En omwille van u is deze wereld geschapen. Het gaat alleen om u. Mijn bestaansrecht, wat ik heb, dat komt omdat u het gewild heeft. In u zijn we geschapen. De schepping, die is überhaupt tot stand gekomen door u. En tot eer van u. Hoe bijzonder is het niet om te beseffen dat hij de grondlegger is van het verzoenende werk. Dat je weet, ik ben vergeven en verzoend. Er zijn twee hele belangrijke begrippen zijn dat, vergeving en verzoening. En die vergeving en die verzoening hebben we in Jezus Christus gekregen. Hoe bijzonder is het om te weten dat hij het hoofd is van deze gemeente. Dat is zo fundamenteel. Want een voorganger, zeg ik vaker, is een voorbijganger. Een voorganger is een voorbijganger. Ik ben eens op een afscheidsdienst geweest van Wout van Wijngaarden. Die is 21 jaar was die in Genk. En toen sprak Henk Binnendijk. En die zei tot de gemeente, u bent verdrietig omdat hij afscheid neemt van Wout. En dat is ook soms verdrietig. Maar weet u wat zo bijzonder is? Hij gaat. Maar Jezus blijft. Jezus blijft. Hij is het hoofd. Hij is het hoofd van de gemeente. Hij is het hoofd van deze plaatselijke gemeente. En al deze citaten, die geven eigenlijk aan dat alles, dat Jezus in alles voorziet, volledig in geestelijke en praktische behoeften. En dan staat er nog iets moois in deze brief. Gewoon als je zo even met me meekijkt, dan zie je eigenlijk dat als het zo gaat over die soevereiniteit van Jezus Christus, dat de gelovigen, die zijn met hem gestorven. De gelovigen zijn met hem begraven. De gelovigen zijn met hem levend gemaakt. De gelovigen zijn met hem opgewekt. De gelovigen zijn met hem verborgen. En de gelovigen zijn met hem geopenbaard. Moet je zien, deze drie dingen die ik dus nu genoemd heb, wat zo als informatie naar je toe komt, hoe rijk dat deze brief is. Het draait allemaal om hem. Het is zo prachtig als je dus zo ziet in deze brief, als je zo even terugkijkt en dan je kijkt dan en je zegt, Heer, ik ben met u gestorven. Dat is misschien eng, maar wat ik zo prachtig vind, dat is dat Miel de Rechter is gekruisigd. Hij leeft niet meer. Miel Christen, die is opgestaan met hem. Een nieuwe identiteit. Zullen we over nadenken in de komende weken. Dat we een nieuwe identiteit hebben. We zijn gestorven met hem en we zijn met hem opgewekt. We hebben een totaal nieuwe identiteit. We zijn begraven en levend gemaakt. We zijn opgewekt. En het mooie is eigenlijk, dat vind ik zo prachtig, dat is ook als het gaat om veiligheid. We zijn verborgen en geborgen in Gods hand. In Christus zijn we geborgen en verborgen in Gods hand. Wat een gigantische rijkdom. Wat een enorme rijkdom. Het is zo dat die brief, waarom staat nu Jezus Christus zo centraal in deze brief? Waarom, wat is nu de reden dat Paulus deze brief aan de Colossenzen schrijft? En dat hij al deze rijkdommen in vier hoofdstukken, als je het kijkt, dat zijn het vier hoofdstukken die hij geschreven heeft. Waarom stelt hij Jezus zo centraal? Wat is de reden eigenlijk dat hij zo de soevereiniteit en de identiteit van de christen, van een christen zo beschrijft in deze brief. Als je deze brief bestudeert, dan zie je dat de gemeente in Colossense, die werd bedreigd. Die werd uitermate bedreigd. En die bedreiging kwam doordat er een valse leer kwam. Dwaalleringen. Er waren broeders en ook mensen, ik weet niet, het zullen geen broeders zijn geweest, maar het zijn mensen die in de gemeente actief waren, van binnen en van buitenuit, kwam er eigenlijk een vreemde leer. En die leer die wilde eigenlijk zeggen dat er niet alleen Jezus een middelaar is, maar dat ook engelen middelaars kunnen zijn. Er werd eigenlijk, en dat vind je ook in die brief terug, er wordt beschreven dat er een dwaalleer werd verkondigd, waarin bijvoorbeeld engelen werden aanbeden, omdat engelen met Jezus samen een middelaar zouden kunnen zijn om tot God te komen. In feite werd er ook beschreven dat als je in een hogere sfeer wilde komen, als je in een relatie met God wilde komen, dan moest je deel hebben aan de visioenen die die dwaalleraren hadden. Dat wordt door Paulus zo beschreven in deze brief. En in feite kwam het erop neer dat er een zelfverlossing zou plaatsvinden. Als je maar visioenen kreeg. Toen ik dat las en zo bestudeerde, zag ik dat er nu op het moment niets nieuws onder de zon is. Als je naar de dwaalleringen kijkt, dan heb je vaak te maken met engelen. Er schijnt nu, ik was op een vergadering van Alliantie van Baptisten en Kamergemeentes. Daar hadden we de eerste bestuursvergadering. En toen werd er gedeeld, ook onderling, wat er zo in Nederland aan de hand is. Ook op het gebied van pastoraat. Op het gebied van bevrijdingspastoraat. En nu blijkt er ook onder christenen, onder charismatische bewegingen, blijkt het zo te zijn dat er engelen worden aangeroepen om je te bevrijden. Dat de engelen worden de hulp als helpers van de Heer Jezus, dat ze komen om je te bevrijden. Het is zo dat als je kijkt naar de dwalingen die in Colossense eigenlijk verkondigd werden toen de tijd al, dan zie je de wortels terug in de dwaalleringen die wij op het moment ook naar ons toe komen. Dat het altijd erom gaat om niet Jezus Christus als middelaar te zien, maar naast hem ook nog een middelaar te hebben. Dat het erom gaat dat de mens als zodanig zelf in staat is, of het nu is door goede werken, of het nu is door zich te onthouden, of zich op te sluiten, of weet ik wat voor dingen te doen, om zichzelf te verlossen. En dat is hetgene wat hier aan de hand is, bij de Colossenzen. Bij de Colossenzen die worden bedreigd eigenlijk doordat dat er een valse leer komt en die zegt, je kunt ook door middel van de engelen, door engelen aan te roepen, door visioenen te krijgen, kun je tot God komen. En het bijzondere vind ik eigenlijk, en dat is de eerste les die je uit deze brief kunt trekken, dat is dat Paulus die bevecht en bestrijdt en gaat niet in discussie met deze leer. Als je met mensen te maken krijgt, bijvoorbeeld, die een dwaalleer verkondigen, en dan noem ik de Jehovah-getuigen, dan kun je met hen discussiëren of Jezus nu wel of niet God is. En het brengt niks. Het brengt je niks. Wat Paulus hier eigenlijk doet is, hij maakt het licht aan. De duisternis die wijkt alleen als je het licht aanmaakt. Weet je, we kunnen hier alle lichten uitmaken en dan is het donker. En zo snel als iemand een aansteker aanmaakt, dan zie je dat de duisternis, zelfs door dit kleine lichtje of door een kaars, moet het op die plek wijken. Dat is een wet. Daar waar licht is, kan geen duisternis zijn. En dat is hetgene wat Paulus hier doet. Daarom staat er ook die soevereiniteit van Jezus Christus zo, komt hier tot uiting. Daarom spreekt hij over wie Jezus eigenlijk is. Hoe soeverein dat hij is. Hoe de gelovige met hem begraven is en is opgestaan. Hoe de gelovige, de christen in hem geborgen is. Maar hij geeft in een heel bijzonder licht op wie Jezus Christus is. Omdat hij daarmee licht aanmaakt. En de duisternis zal wijken. En hij bestrijdt het niet. Hij gaat niet in op of dat nu wel of niet zo is met engelen. Nee, wat hij doet is, hij verkondigt Jezus Christus. Vind ik zo bijzonder. Om dat die eerste les eigenlijk daaruit te trekken. Dat is zo'n beetje, zeg maar, een beetje een overzicht. Wat het boek, ik zal er de komende weken verder dat uitwerken, maar dit is zo het overzicht. Nu gaan we even terug naar de jaartekst. Ik vind het zo bijzonder als je zo kijkt. Als in Colossenzen 2, vers 6 en 7 staat dan. Nu gij dan Christus Jezus aanvaard hebt, wandelt in hem. Nu gij dan Christus Jezus aanvaard hebt, wandelt in hem. Het bijzondere is eigenlijk, als je zo begint met deze jaartekst, dan is het heel erg essentieel dat je ziet dat wij geen leer hebben aangenomen. Dat we niet te maken hebben met het aannemen van een boodschap. Ook als je het verkondigt, dan is het niet een denkwijze of een manier van leven. Het is niet een leer. Het christendom is geen leer. Elke andere godsdienstig iets is een leer. Maar dat hebben wij niet. Wat ik daarmee bedoel is, wat wij aannemen, is een persoon. Een persoon. Zoals in deze tekst zo tot uiting komt, dat we Jezus Christus aanvaard hebben. Dat we hem aanvaard hebben. Natuurlijk is het dan zo, dat komt dan uit het tweede gedeelte. Dat is zo prachtig dat als we hem zo aanvaard hebben als Heer, nu je Christus Jezus de Heere aanvaard hebt, nu je Jezus Christus de Heere aanvaard hebt, is het natuurlijk zo dat hij de Kyrios is van je leven, de Heer. Maar wat je heel belangrijk is, als je hier zit, dan is de toets voor je leven, heb ik Jezus Christus aanvaard? Het gaat er niet om of je dingen doet of laat. Die zullen een gevolg zijn. Of je nu wel of niet goede werken doet, dat zal een gevolg zal dat zijn. Maar dat is niet de leer. Het belangrijkste is gewoon dat je beseft en ten diepste beseft, heb ik Jezus Christus in mijn leven aanvaard? Het gaat om een persoon. Die hele brief, de boodschap van deze brief is niet een leer. Paulus schrijft niet tegen de Colossenzen van, dit is de dwaalleer van hetgene wat je in eerste instantie zelf, wat die dwaalleren naar jou aanbieden. En nu schrijf ik jou een andere leer voor en dat is de leer van Jezus Christus. Dat doet hij niet. Wat hij doet en wat hij schrijft, dat is een persoon. Hij zet de persoon in het middelpunt. Jezus Christus en die gekruisigd. Aanvaard Jezus Christus. Niet de leer, maar de persoon. En dan staat er de Kyrios. Staat er, nu je Jezus Christus de Heere, de Kyrios aanvaard hebt. Kyrios, dat is een prachtig woord. Het is zo dat ik heb er al eens ooit een hele preek aan gewijd, maar in principe is het zo dat Jezus, de Heer, betekent eigenlijk een rechtmatige Heer. In de Romeinse tijd, toen de Romeinen eigenlijk zo vergoddelijkd werden, en dat een Romeinse keizer, zeg maar, de plaats ging innemen van God op aarde, toen werd er eigenlijk gevraagd om hem Kyrios te noemen. Om hem Heer te noemen. Caesar is Heer. Caesar is Kyrios. En dat was niet alleen een titel, dat was eigenlijk een religieuze belijdenis. Caesar is koning, Caesar is God. Caesar is de Kyrios. En christenen, die weigerden dat ook. Christenen toen in die tijd, die kwamen op de brandstapel terecht, of werden gekruisigd, en er werd hen gevraagd tegen hen, wie is je Heer? Caesar of Christus? Wie is de Kyrios? Wie is jouw Kyrios? En deze tekst die zegt, nu gij Jezus Christus aanvaard hebt als Heer. En nu is het zo dat het makkelijker te belijden is als dat hij Heer is. Want je kunt zingen en spreken erover, Jezus is Heer, Jezus is Kyrios. En als hij dan komt en zegt die twee woorden, volg mij, dan lijkt en blijkt of hij curios is. Of hij de curios, de Heer is in je tijdsbesteding. Of hij de curios is in je geldbesteding. Of hij de curios is in je seksueel leven. Of hij de curios is in de dingen die je denkt en wat je doet. Ik moest zo denken aan Lucas 6, vers 46, waar staat: wat noemt gij mij Heere, Heere en doet niet wat ik zeg? Of in Matthäus 7, dat vind ik zo'n indrukwekkend gedeelte. Als je een Bijbel bij je hebt, ik heb die niet op sheet staan. Maar er staat in Matthäus 7, er zijn ook mensen die hem Heer noemen. Matthäus 7, vers 21 tot en met 23. Niet in ieder die tot mij zegt, Heere, Heere. Niet in ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar wie doet de wil mijns vaders, die in de hemelen is? Velen zullen ten dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. Ik vind dat zo indringend, dat er mensen zijn die zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? Hebben we niet in uw naam wonderen gedaan? Hebben we niet in uw naam boze geesten uitgedreven? Het zijn mensen die hebben geroepen, curios, curios. En dan zegt Jezus, ga weg van mij. Ik heb je nooit gekend. Het belijden met de mond dat Jezus Heer is, dat is niet wat hier in deze tekst bedoeld wordt. Er wordt niet bedoeld dat je met je mond belijdt, Jezus is Heer. Natuurlijk is het belangrijk om Jezus als Heer met je mond te belijden. Maar wat je met je mond belijdt, moet je met je hart geloven. En dat moet te zien zijn. En natuurlijk struikelen we. En natuurlijk is het zo dat je niet volmaakt zult zijn. En we zijn hier met we struikelen hier soms door het leven heen. Maar wat dat betekent is dat je zegt van Heer, u bent de Heer van mijn leven en ik heb nu uw vergeving nodig. Ik heb nu uw verzoening nodig. Ik heb gezondigd. Ik wil dat belijden. Dat is een van de dingen wat het betekent om curios tegen hem te zeggen. Dat er staat van nu gij de Heer Jezus aanvaard hebt. Nu gij Christus Jezus de Heer, de curios aanvaard hebt. En ik vind het dan zo bijzonder dat Paulus dan schrijft en dan zegt hij tegen hem, tegen deze Colossenzen zegt hij dan, nu gij Christus Jezus. En welke Christus Jezus? Welke Heer is dat die gij aanvaard hebt? Die heeft hij beschreven. Dat heeft hij beschreven. Welke Heer is dat? Dat is die unieke mens die gestorven, opgewekt en verheerlijkt is. Deze Christus die de Heere is. Ik heb zo wat dingen opgeschreven die daaraan vooraf gaan in de Colossensebrief, voordat hij tot die uitspraak komt. Dan zegt hij, deze Jezus, die is het beeld van de onzichtbare God. Hij is de eerstgeborene van de ganse schepping, in wie alle dingen geschapen zijn door hem en tot hem. Die Jezus, die het hoofd is van de gemeente, die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, in wie wij de volheid woning gemaakt heeft, die door het bloed van zijn kruis alle dingen met zich verzoend heeft. Deze Jezus die de gezalfde is, deze die de curios is, deze Jezus. En dan vraag ik ook aan de gemeente, deze Jezus die jij aanvaard hebt. Deze Jezus is het. Hij beschrijft het als deze Jezus. Het is geen andere Jezus. Er worden zoveel Jezussen verkondigd in deze tijd. Zoveel Jezussen. Het lijkt wel soms alsof hij een psychiater is. Of dat hij iemand is die genezend rondgaat of zegenend rondgaat. Alleen maar goeddoende, een Sinterklaas. Dat is een andere Jezus die Paulus hier beschrijft. Dat is de Jezus, de Christus, de gezalfde. De gezalfde, dat betekent, Christus betekent de gezalfde. Dat is het Griekse woord van het woord Messias in het Hebreeuws. De gezalfde, dat is de gezalfde die komt. De koning die komt. Deze Jezus, als je deze Jezus aanvaard hebt, zegt hij, als Heere. Dan zegt hij, wandelt in hem. Wandelt in hem. Dat is zo prachtig. Dat geeft zo'n rust. Zo'n rust. Wandelt in hem. Wandelen. Iets wat ik met Rietje heel erg graag doe, is wandelen. We genieten dan. We genieten. En we wandelen. Als ik iets echt bid voor ons als gemeente, is dat we niet rennen. Dat we niet op hol slaan. Dat je niet in je leven op hol slaat. Maar dat we wandelen. Het is zo bijzonder om te lezen. Ik heb er zo in een boekje van Watchman Nee over gelezen. Die heeft dat dus heel bijzonder beschreven. Dat boekje dat heet, als je het kunt krijgen, moet je het eens lezen. Zitten, opstaan, wandelen. En dan beschrijft hij dat wij als gelovigen, we zitten aan de rechterhand van de Vader met Christus. Het begint bij uw leven. Daarom is het zo belangrijk dat je een goed zicht hebt op Christus. De soevereiniteit van Jezus Christus in alle dingen. Dat je beseft, hij zit aan de rechterhand van de Vader. En wij zijn ook gezeten. Het is volbracht. Er is niks meer toe te voegen. We mogen zitten. Ik vind het zo heerlijk dat we, zeg maar, dat er in het Oude Testament, dan zie je dat de Sabbat, dat is dan, zeg maar, de laatste dag van de week. Je moest je 6 dagen werken en dan was het zo dat de 7e dag, dat was de Sabbat, dat was de rustdag. En vanaf dat de Heer Jezus is opgestaan, hebben wij de zondag. En die zondag, dat is dan de eerste dag van de week. Komen christenen samen bij de eerste dag van de week. Ik weet niet of u zich dat realiseert. We komen niet op de Sabbat samen, wij komen op de eerste dag van de week samen. Dat staat zo in onder andere Handelingen. Dat de christenen toen op de eerste dag van de week samenkwamen. En weet je wat ik zo'n prachtige boodschap vind, dat zo is? Niet dat we daar een hoge theologische waarde aan moeten gaan vasthangen. Maar wat ik zo prachtig vind is, dat in het Oude Testament moest je eerst 6 dagen werken. En dan kon je rusten. In het Nieuwe Testament, het is volbracht. We mogen beginnen met rusten. De eerste dag van de week mogen rusten, stil zijn, God zoeken. Het werk is volbracht. We mogen zitten. En dan ga je aan de slag. Vanuit dat volbrachte werk van Jezus Christus. Het bijzondere is dan dat we dan mogen opstaan. He, dat je mag opstaan en mag zeggen van, ik ken Jezus Christus als mijn Heer en mijn Verlosser. Hij is mijn Kyrios. En dan mag je openlijk, of je nu op school bent of op je werk, mag je opstaan en zeggen, ik ken hem. Leer hem ook kennen. Maar niet in een overspannenheid. Dat we mogen zeggen van, we mogen in hem wandelen. We mogen in hem wandelen. Als ik iets bid, dat is dat we dit jaar echt zo mogen wandelen. Laatste. Dat wandelen, dat krijgt verder gestalte in deze tekst, totdat we geworteld zijn in hem. We worden in hem opgebouwd en we worden bevestigd zoals ons geleerd is. En dan aansluitend is het zo dat we mogen overvloeien in dankbaarheid. Ik wil nog 1 dingetje zeggen over deze tekst en dat is over het geworteld zijn. Het geworteld zijn in Christus. Geworteld zijn, dat betekent dat je je oorsprong hebt gevonden en dat je dat ook bewust beleeft. Het geworteld zijn in hem, dat wil eigenlijk zeggen dat je je oorsprong in Jezus Christus hebt gevonden. Weet je, als je naar een boom kijkt of naar een plant, Als je naar een boom kijkt, je kunt er een tak van afzagen. Je kunt er meerdere takken van afzagen. Je kunt er zelfs de kroon van afzagen. Die boom, die spruit opnieuw uit en er komt nieuw leven. Maar zagen ze een boom van de wortel af? Zagen ze de wortel ervan af? En plant die boom eens zonder wortel? Dat kan niet. Dat is zo bijzonder om te beseffen dat je leven geworteld is in hem. Van daaruit krijg je je voeding. Van daaruit is het leven. Dat is de oorsprong. En het is zo prachtig dat Jezus dat ook zelf zegt. In Openbaringen 22, vers 16, dan zegt hij, ik, Jezus, ik ben de wortel. Ik ben de wortel. Ik ben de wortel. En het geslacht van David, de blinkende morgenster. Hij is de oorsprong. Hij is de oorsprong van het leven. Hij is de Kyrios. Ik bid zo dat we mogen wandelen dit jaar in hem, en dat we geworteld zijn in hem. En dat wandelen in hem, dat zullen we ook heel praktisch gaan uitwerken. En dat is ook, heeft alles te maken met de visie hier in deze gemeente, dat we willen wandelen in hem. Dat wil eigenlijk zeggen dat we elkaar willen liefhebben, zoals Jezus ons heeft liefgehad. We willen elkaar vergeven, zoals Jezus ons vergeven heeft. We willen elkaar aanvaarden, zoals Jezus ons aanvaard heeft. We willen ook elkaar eren, zoals God en Jezus ons eert. We willen elkaar echt bevestigen. Dat is wandelen in hem. Dat is wandelen. Het heeft alles te maken met de visie hoe we gemeente willen zijn. En ik bid dat we mogen beseffen, en dat is ook de boodschap van deze hele brief, dat de volledige geestelijke en psychische, ik heb het voor mezelf zo verwoord, in Jezus hebben we de volledige geestelijke, psychische, emotionele en praktische voorziening van onze behoeften. In hem is alles, is alles, is alles volmaakt en gegeven. Je hebt niets anders nodig. En dat is hetgene wat Paulus hier schrijft aan de Kolossen. Je hebt niets anders nodig dan Jezus Christus. En zo wil ik ons echt bemoedigen met deze eerste preek van dit nieuwe jaar. Dat we echt mogen weten dat we nu we Jezus Christus aanvaard hebben. Nu we Jezus Christus de Heere aanvaard hebben. Wandelt in hem. Zullen we zo samen even stil zijn? Ja, we kunnen ons leven zo vullen met andere dingen. Dat is zo makkelijk gebeurd. Of het nu gaat om ons te zoeken naar hogere sferen. Met rijkdom. Of ons werk. Of ons gezin. Vader, we kunnen ons leven zo vullen met andere dingen. En we zullen altijd, altijd merken dat het niet die leegte in onze ziel, dat het dat kan vervullen. er zal altijd die leegte zijn. O Heer, wat zijn we zo dankbaar dat u in Christus die volheid gegeven heeft. Ik wil zo bidden, Heer, dat we mogen groeien. Mogen groeien. Mogen groeien in die intimiteit met u. Dat we mogen zien dat u in Christus alles vervuld heeft. Niet alleen voor de gemeente, maar ook voor mijn persoonlijk leven. O Heer, ik wil u zo danken daarvoor. En ik wil me echt met mijn broers en zussen ernaar uitstrekken. Dat u de Kyrios bent. Niet alleen van onze woorden, maar vooral ook, Heer, van ons hart, van onze ziel, van ons gehele leven. Wil u zo deze dag verder zegenen? Heer, we willen u nog eren met een lied. En dan de samenkomst afsluiten in gebed. Maar Vader, wil u zo uw zegen ook in dit lied zo geven over de gemeente. Ik wil het muziekteam zo vragen om nog eens samen met ons te zingen. Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt. Zullen we gaan staan? Dan zullen we daarna de dienst afsluiten.